Bij Arnold DLO, bij Arnold Delta Lima Oscar voor het Nederlandstalig amateursatelliet net. Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar luistert.
Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec, goedenavond Nico.
Regia Lima, op
hey, core mobiel, dat is niet zo vaak, hè? Goedenavond, PA3 DOQ, KEH en NEL mobiel, wie nog meer?
PA1JFZ, papa en gewoon jullie uit Foxtrot Zulu, goedenavond.
Oké, JFZ ook, wie nog meer? Nee, daar is het dan eventjes goed. Gaan we eventjes kijken of daar alvast nieuws uitkomt, PA3 DOQ en de groep PA0DLA.
Nou, nieuws wel gehoord, Nico, van de shuttle natuurlijk, hè? Ik ben benieuwd of dat er nog meer bekend is. Ja, en de herdenking natuurlijk van alle kanten meegemaakt de laatste dagen. Maar ik luister gewoon naar het nieuws van jouw kant, Nico. 2-0 DLO, de hele groep. Papa Alpha 3 Delta Oscar, perfect.
Ja, oké, okay. Van 2-0 Delta Lima Oscar. Ja, het grote nieuws weet iedereen natuurlijk wel, maar wie weet kunnen we daar nog iets aan toevoegen voor mensen die de details niet mee hebben gekregen. Je weet nooit. Goed, even naar Bertus, KEH delen. Okidoki, dat is prima. Ja, nou goed, ik heb alles live gevolgd, dus ik zat er met mijn neus bovenop. Dus dat was helemaal een toestand. Goed, maar even gauw kijken of we kort te pakken kunnen krijgen. En NEL mobiel, PA0 delen.
Ja, ik weet niet of dit lukt. Ik rijd net van huis af. Gaan we dit?
Op het randje, maar anders hebben misschien andere mensen wel betere ontvangst. Probeer eens.
Ja, ik rijd toch richting Eindhoven, dus ik kom... Dus dan luister ik even mee.
Okidoki, dan horen we je straks wel beter dan, hè. Moet lukken. Oké, okay, ben je FZ, ben je aan al deel?
Ja, goedenavond. Ik zag gisteren het berichtje... Eerst over de DX-cluster schieten, dat de shuttle mogelijk was. En gelijk Watch CNN en dat soort verschijnselen. Ik heb even gekeken, dat zag er allemaal vrij hevig uit. Blij dat ik er niet in zat, zal ik zeggen. En ja, zullen we maar even alle andere space shuttles ook even goed nakijken. Ja. Ja, ik had eigenlijk nog een vraag over Packet Radio, dus ik hoopte dat de Joop DNA hier ook zou zijn.
Oh, dat zou best eens kunnen, hè. Dan krijg je daar nog wel mogelijkheden voor achter het net aan, zullen we maar zeggen. Goed, even nog kijken of er andere stations zijn voor het Nederlands talig amateursatellietnet PH0 Delta Limosk.
PH3 GUO.
Ja, Henk, wie nog mee? Nee, oké, 3 GUO, oké.
Ja, geen nieuws, ik luister voor mee.
Oké. Dus PA0 Delta Limosca, laten we er maar meteen een beetje aan wat nieuwigheden beginnen. Voordat we dan aan de grote shuttle activiteiten toestand beginnen, eventjes toch nog wat amateursatellietzaken. Er is niet echt veel nieuws, maar goed, een paar details. Zoals al bekend is Starshine Oscar 43 onlangs verdwenen in de aardse atmosfeer, maar dan ook op een andere soort manier, zullen we maar zeggen. De grote Disco Ball, 91 kilogram massa. Die is op 21 januari ergens tussen 5 uur 4 en 5 uur 19 UTC dus verbrand in de aardse atmosfeer. Omdat hij dus steeds verder aan het zakken was geweest. Hij was al in een bewust lagere baan geparkeerd om hem goed zichtbaar te krijgen. Want het was nou juist de bedoeling om hem waar te gaan nemen. Met al die spiegels erop en zo. Dat was leuk, vooral ook voor scholen en zo, om leerlingen en studenten daarmee te laten experimenteren. Dat is best wel een aardig succes geworden. Er komen nog meer van dat soort satellieten in de toekomst, maar deze is dus aan zijn einde. Goed, een nieuwe GPS gelanceerd. Dat is even een ander verhaal. In Pakistan zijn ze bezig weer een eigen satelliet te bouwen voor communicatie en aardobservatie. Wordt gesuggereerd dat het de eerste satelliet is voor Pakistan, maar dat lijkt me vreemd, want ze hebben al een paar batter-satellieten, BADR's, gelanceerd een paar jaar terug. Maar misschien tellen ze die dan niet. Nou ja. De ISS-fanclub, die meldt dat de eerste serie awards zijn gedrukt en naar de betrokken amateurs zijn gestuurd. Je kunt dus daarmee ook meedoen als je een aantal verbindingen hebt met de Space Station enzovoorts. Nou ja, dan krijg je ook een of een verbinding, dan heb je ook een mogelijkheid om zo'n award te verdienen voor de liefhebbers. Amstrad NA wordt gesteund door ARL bij het aanbrengen van een wijziging bij de FCC, dus zeg maar de Amerikaanse PTT of hoe je het noemen wil. Die hebben nog een oude regel in gebruik dat als je een amateursatelliet wil lanceren, dat je dat dan 27 maanden van tevoren uiterlijk moet aanmelden. Nou, dat is niet echt praktisch, in de praktijk is dat gewoon niet haalbaar. Ze wijken daar ook makkelijk vanaf, dat is geen probleem, maar toch, eigenlijk is het een beetje dom zo'n regel, dus daar willen ze vanaf. En ze willen die tijd sterk inkorten, iets van 30 dagen, dat moet meer dan genoeg zijn in plaats van 27 maanden. En iedereen is er wel mee eens dat het een goed voorstel is en waarschijnlijk komt er dat wel door in de praktijk, dat zal geen probleem zijn. Even kijken. Verder heeft Amstrad een hoop informatie beschikbaar gesteld met een FAQ en zo over het gebruik van amateurbanden voor amateursatellieten. En dus ook meteen daarmee duidelijk te krijgen of een satelliet wel een amateursatelliet is of niet. En daarvoor moeten dus aan een aantal eisen worden voldaan en dat wordt nou wat beter beschreven. En informatie daarover is nu te vinden op internet voor de geïnteresseerden. En daarmee is het dus wat duidelijker te krijgen hoe je daarmee om moet gaan. Daar moeten wij dus ook zelf wat mee gaan stoeien in verband met het Delphi-project natuurlijk. En daar kunnen we dit soort informatie goed bij gebruiken. Dat zullen we dan nog wel eens gaan bekijken. Oscar 40 is wat geschoven in het gebruiksschema. De RUDAC-periode, dus de tijd tijdens elke omloop dat de RUDAC ingeschakeld is en dus de doorlaatband even niet beschikbaar is, die is wat naar achter geschoven in het verhaal. Nu is dat tussen min en anomalie 140 en 156 in plaats van eerder in de omloop. De periode, dus die lengte van de periode is wel hetzelfde, alleen is hij dus iets naar achter geschoven in de omloop. De K-band zender die blijft in gebruik samen met S-band tussen min en anomalie fase 126 en 132, dus rond het apogeum. En de rest van de omloop is S-band dus beschikbaar met verschillende soorten uplinks. Verder doet de Oscar 40 het nog steeds prima. Hij wordt nog steeds in de goede stand gehouden met antennes naar de aarde gericht vanuit het apogeum. En hij is verder gewoon bruikbaar. Veel mensen zijn aan het experimenteren met K-band, dus erg populair aan het worden. En dat doet het allemaal vrij aardig. Verder Kerwin Oscar 32, de Israëlische microsatelliet, die werkt wel, hij is af en toe wel te gebruiken, maar niet als BPS, maar je kunt hem wel ontvangen en berichten opvragen die erin zitten, of in ieder geval de file list, zeg maar. Dus hij begint wel iets te doen, volgens de betrokkenen. Ja, verder niet al te veel zaken daarover. Wat nieuwe ontwikkelingen rond verschillende satellietbaanberekeningsprogramma's zoals SAT-PC32 en zo. Dat kun je dus aanschaffen via Amstrad. Dan, ja, natuurlijk het grote nieuws. Iedereen zal het intussen gehoord hebben via de media. De grote ramp met Space Shuttle Columbia gisteren. Na de zeer succesvolle vlucht van 16 dagen wetenschappelijke experimenten, meer dan 80 experimenten, waarvan ook 3 hele grote belangrijke experimenten uit Nederland daarbij. Ja, alles is zeer goed verlopen in principe tijdens die hele vlucht. Er waren wat kleine probleempjes, wat koelingen en wat andere dingen die uitvielen en waar ze iets van hebben moeten repareren gedeeltelijk en zo. Maar dat is allemaal eigenlijk heel erg meegevallen. Alles bij elkaar was het een vlekkeloze vlucht. En het ging allemaal prima tot aan het moment dat hij dus tijdens de landing de mist inging bijna, zeg maar. Ik heb de afgelopen weken wat uurtjes via NASA TV mee zitten kijken met wat er allemaal zo gebeurde aan boord. Ik begon de bemanning al aardig te kennen, zeg maar. Ik herkende alle stemmen al. En heel wat uurtjes zitten kijken hoe ze daar aan het stoeien waren met de verschillende experimenten met alle mogelijke dieren en planten en weet ik veel. Was best interessant. En ook gisteren die hele landing. Daar zat ik ook op het vinkertouw, meteen alles live zitten volgen via NASA-TV. En dat was allemaal, ja, het zag er heel routinematig uit in eerste instantie. Weinig problemen. En ja, ik heb ook nog wat zitten rekenen en wat een hoop feitenmateriaal zitten verzamelen, want dat is toch wel even dan nuttig, want heel veel media die beginnen wat onzin te verkondigen links en rechts. En dat is wel eens jammer. Die hebben gewoon duidelijk geen achtergrondkennis en dan krijg je wat gekke dingen die ze dan gaan roepen. Maar het is toch wel misschien even leuk om daar eens doorheen te praten hoe dat dan gegaan is. Het begon natuurlijk met de voorbereidingen, zoals het aantrekken van de grote overals, de ruimtepakken eigenlijk die ze aan hebben. Helmen op en dat soort zaken, drukpakken die ze aan hebben toch wel tijdens de landing. En toen allemaal geïnstalleerd op de bewuste stoel. Iedereen heeft een eigen stoel die precies op maat gemaakt is. Dus dan zitten ze in ieder geval zeker goed als het erop aankomt. Nou ja, als het niet al te gek wordt tenminste. Toen kwam dus de echte manoeuvre om de landing in te zetten. Het weer was ook opvallend goed in Florida. Waar ze moesten gaan landen. Het was een beetje mistig nog net na zonsopkomst, want het was morgens heel vroeg daar. Maar die mist die begon al snel weg te trekken toen de zon een beetje hoger kwam. Dus dat was geen enkel probleem. En toen om 2:15 gistermiddag onze tijd werd dus de manoeuvre gestart om de shuttle af te remmen. Daarbij werd dus de start van de shuttle zeg maar in de vliegrichting gezet, in voorwaartse richting met de shuttle op zijn kop. En toen werden er twee motoren gestart om dan een flinke snelheidsvertraging te veroorzaken. Van een paar honderd kilometer per uur, dat was al genoeg. Om zodoende te zorgen dat hij zoveel energie verloor dat hij dus naar beneden begon te vallen vanuit zijn baan. Zo werkt dat dan. In de baan had hij dus een behoorlijk hoge snelheid natuurlijk, 28.000 kilometer per uur, ruim. Dus zeg maar Mach 25 keer de geluidssnelheid. En hij zat op een hoogte van 270 kilometer ongeveer gemiddeld in de baan waar hij dus gewoon 2 weken of 16 dagen rondgevlogen heeft. Nou, toen begon dus de afdaling. Die manoeuvre werd overigens uitgevoerd boven West-Australië. Begon nog net ten westen van Australië, boven de Indische Oceaan. Dus niet zoals de meeste media melden boven de Stille Oceaan, daar kwam die pas later. Het begon al boven de Indische Oceaan en West-Australië. 2,5 minuut lang, ruim, werd dus die vuurstoot gegeven om af te remmen. Nou goed, toen kwam die dus naar beneden toe. Tegen 3:15 onze tijd bereikt die toen een hoogte van ongeveer 120 kilometer. Waarbij ze dan zeggen van dat is eigenlijk het punt dat hij de aardatmosfeer binnenkomt. Maar natuurlijk is hij de hele tijd al bezig steeds in dichtere lagen te komen. Maar bij ongeveer 120 kilometer tellen ze dat hij echt in de atmosfeer komt. En dan beginnen dus de temperaturen aardig op te lopen. Intussen is de shuttle dan omgekeerd. Hij hing dus op zijn kop, dan wordt eerst de neus omlaag gedraaid, tot hij met zijn neus omlaag vliegt. Dan draait hij door dat de neus weer naar voren gericht is, in de vliegrichting. En dan wordt die neus opgetild, tot 40 graden boven de horizon, zeg maar. Zodat dan de neus en vooral de onderkant van de shuttle met het hitteschild dus naar de vliegrichting gericht is. Want daar krijgt hij natuurlijk die enorme luchtstroom te verwerken later als hij dus in de atmosfeer duikt. Nou, onder die hoek dus, 40 graden, komt hij dan naar beneden toe. Alles gewoon routinematig, dat ging allemaal prima. En toen begon hij dus aan de afdaling de atmosfeer in. De snelheid moest er dus uit gaan lopen, dat was het belangrijkste wat er moest gebeuren natuurlijk. Want hoewel hij dus aan het afremmen moest zijn, gaat hij natuurlijk ook vallen. En daardoor zou de snelheid weer op kunnen lopen. Maar goed, door de afremmende werking van de atmosfeer gaat natuurlijk toch de snelheid er langzaam maar zeker uitlopen. En toen hij dus boven Noord-Texas aangekomen was, waar het dus fout ging, had hij een hoogte bereikt van iets van 61 kilometer. 207.000 voet, zeg maar 61 kilometer. En hij had toen nog steeds een snelheid van 20.000 kilometer per uur. Dus hij was van die 28.000 in zijn baan slechts teruggelopen naar 20.000. Dus hij was nog steeds pakweg 70% van de snelheid had hij nog. Dat komt dus neer op 18,3 maal de geluidssnelheid. En niet zoals in de meeste media gisteren werd gemeld, 6 keer de geluidssnelheid. En dat is natuurlijk onzin, dat is veel meer wat hij had. 18,3 keer de geluidssnelheid. In die... in die omstandigheden gaat het heel erg wild. Ze zijn dan van alles aan het doen om dus de snelheid eruit te halen door onder andere een paar S-bochten te vliegen. Hij kwam dus eerst over Californië en zo naar het oosten toe in een rechterbocht. En net ter hoogte van Noord-Texas begon hij aan een linkerbocht. Dus hij moest even omklappen en naar de andere kant toe. Die bochten die ze dan maken, die gaan heel erg steil. Dat gaat dan met hoeken van meer dan 70 graden af en toe. 78 graden heb ik horen noemen. En op het moment dat hij dus boven Noord-Texas de bocht omkeerde van de rechterbocht naar een linker, kwam hij met een hoek van iets van 57 of 58 graden naar links te hangen. Dus dat zijn nogal steile hoeken die hij dan moet draaien. Maar goed, omdat de lucht nog zo dun is, moet dat wel om een beetje effect te krijgen. Die bochten maken ze dus echt ook al met de elevons, hè, dus de combinatie van rolroeren en hoogteroeren van de shuttle. Want hij begint al een beetje aerodynamisch al te vliegen als een vliegtuig. Dus dan begint hij dat soort bochten te maken. Nou, toen al daarvoor, voor hij bij dat punt aangekomen was boven Texas, waren er al gekke dingen aan het gebeuren in de shuttle. Om 14:53, dus al 7 minuten voor 3, begonnen er een paar temperatuursensoren uit te vallen in de linkervleugel. Temperatuursensoren die de temperatuur meten van hydraulische systemen die de elevons moeten bedienen. Dus die flaps zeg maar aan de vleugels. Aan de linkervleugel dus in dit geval, die temperatuursensoren begonnen uit te vallen, de binnenste en de buitenste. Een paar minuten later, om 3:04 onze tijd, begonnen er ook een paar andere sensoren raar te doen. In de ruimte waar het linker landingsgestel poot zit, die zagen een toename van temperatuur in eerste instantie. Van remleidingen en van de banden van de landingsgestel. Beetje vreemd, ze snapten niet waar het vandaan kwam, het was nog niet zo dramatisch. Maar goed, nog geen reden voor paniek. Bovendien ging op dat moment nog een paar sensoren kapot, zomaar ineens, in de linkervleugel. En weer een paar minuten later, 1:03, gingen nog eens 8 andere sensoren kapot. En bovendien ook druksensoren die dus de bandenspanning van de banden van het linkerlandingsgestel blijven meten. En ook temperaturen van die panden worden continu gemeten. Ook die sensoren die vielen in één keer uit. Dus er gebeurde echt van alles in die linkervleugel. En het leek steeds erger te worden. En waar het precies in zat, konden ze niet zien. Het was niet allemaal een duidelijke kwestie van te heet worden. Gedeeltelijk wel, maar toch ook een aantal andere dingen moesten er aan de hand zijn. Want de sensoren vielen gewoon uit. Het was niet alleen dat ze te heet werden. Nee, ze schoten juist naar de nulstand toe. Dus naar de negatieve kant. En ploep, ineens waren ze weg. Toen hadden ze het daar nog heel kort eventjes over met de bemanning vanuit Mission Control. Dat er ook in de display in de shuttle dus ook meldingen kwamen van fouten met die sensoren. En toen ze daar nog net zo'n beetje bevestiging van kregen van de commandant van de shuttle, toen viel de verbinding ineens weg. Met wat gerammel en gekraak en toen was het ineens stil. En toen was het een beetje onduidelijk hoe het verder ging, want ja goed, op zich was het niet vreemd dat er natuurlijk in die periode wat problemen waren met de verbinding die wegvielen. Want dat gebeurt wel vaker in die tijd, omdat die dus ook in die periode heel zwaar belast wordt. En ook heel erg hard aan het groeien is. Hij zit dan net rond die periode, 60, 70 kilometer hoogte, in de periode dat hij de hoogste temperaturen te verwerken krijgt. Vele duizenden graden Celsius. En dan ontstaat er dus een hele hete plasmawolk rond de shuttle, waardoor dus ook radioverbindingen vaak niet meer mogelijk zijn tijdelijk. Dus dat dan de verbinding tijdelijk wegvalt is op zich helemaal niet vreemd, dus er was ook niemand bezorgd over in eerste instantie. Dus dat was allemaal een kwestie van dat komt dadelijk over een minuutje of zo weer terug. En daar rekenden ze ook allemaal op. Ze bleven dus ook steeds roepen. Maar toen begonnen ze toch van, hé, er is iets geks aan de hand, want het is niet alleen dat radioverbinding met de communicatie niet meer lukt, maar ook alle telemetrie downlinks waren verdwenen. Die kregen ze niet meer terug. Bovendien vonden ze het heel vreemd dat ze hem ook niet op de radar konden vinden. Dus dat was op zich al heel gek. Kijk, als alleen radioverbindingen verbroken hadden geweest, dan was het allemaal nog niet zo erg. Dan had de shuttle in principe dus zeg maar gewoon door kunnen vliegen. En dan was die doodleuk even later boven Kennedy Space Center verschenen, even nog een bocht gemaakt en gewoon geland. Desnoods zonder radio, dat had natuurlijk gewoon gekund. Maar toen ze dus ontdekten van alle verbindingen zijn weg en we zien hem ook niet meer op de radar, toen werd het dus wel even heel erg zorgelijk. En in eerste instantie wisten ze in Mission Control ook niet wat er aan de hand was, maar dat er iets goed mis was, dat hadden ze wel door. Ze zeiden daar verder helemaal niks over, trouwens. En pas op het moment dat hij boven Kennedy Space Center had moeten aankomen, en toen ze hem daar echt helemaal nergens op de radar konden vinden, toen begonnen ze te vertellen dat er noodprocedures in werking waren gesteld. En dat iedereen in Mission Control dus alle data moest gaan veiligstellen. Alle gegevens in alle computers, maar ook handgeschreven notities, alles wat ze hadden moest worden opgeslagen en veiliggesteld. Daar mocht helemaal niks meer mee gebeuren, want ze voelden wel dat dat nodig was voor een naderend onderzoek wat zou moeten worden uitgevoerd na het hele gebeuren. Pas later begrepen ze ook in Mission Control en ook elders dat er een heleboel aan de hand was geweest boven Texas, want dat verscheen ineens in alle media, op televisie en zo, vanuit Houston en dat soort plaatsen in Texas. En ook CNN uiteraard. En dat soort stations die begonnen ineens allemaal berichten te melden dat er brokstukken uit de hemel kwamen vallen in dat gebied. Ja, toen was het wel duidelijk wat er gebeurd was. Ja, de echte reden waarom dat allemaal zo gegaan is natuurlijk allemaal nog niet bekend. En daar kan iedereen wel over gaan speculeren. Er zijn allerlei verhalen al die de ronde doen. Het beste is gewoon even af te wachten tot de verschillende onderzoekscommissies, die overigens nu al begonnen zijn, duidelijkheid kunnen krijgen. In elk geval is zeker dat er iets mis is gegaan in de linkervleugel. En dat dat dus te maken, of in ieder geval als effect heeft gehad, dat de standregeling zeg maar, van de shuttle niet helemaal goed mee gefunctioneerd heeft. Dat ze hem niet meer goed in de goede stand konden brengen of houden. En dat hij daardoor dus omgekanteld is als het ware. Hij is eventjes omgekiept in een andere stand. En daar is hij helemaal niet voor gemaakt. En dat is dus meteen funest geweest, want dat kan hij helemaal niet tegen. Hij moet echt per se in de goede stand blijven hangen met de onderkant, met het hitteschild in de juiste richting. Anders gaat het meteen helemaal mis. En zeker onder die omstandigheden, want juist op die plek waar hij zat in de afdaling, op die hoogte, kreeg hij te maken met de grootste dynamische druk. Een astronaut die dat een paar keer meegemaakt heeft met de shuttle, die vertelde het ook in een interview. Wat er dan allemaal gebeurt in die fase, dat hou je niet voor mogelijk. Dan wordt de shuttle zo enorm door elkaar geschud en gerammeld en getrild, dat je denkt van nou, dat houdt hij nooit. Er hoeft maar iets te gebeuren en de zaak klapt uit elkaar. Nou, meestal gaat dat dus goed. Tot nu toe eigenlijk altijd al. Nou is de eerste keer dat het niet goed ging. Dat is echt op het randje. En ja, bij die enorme snelheden, 20.000 km per uur, door die lucht heen vliegen, dat geeft zoveel druk, dat geeft zoveel problemen en zoveel hitte. Er is niks tegen bestand. Tenzij het toevallig in de goede richting hangt met de shuttle, dan overleeft hij het normalerwijs wel. Maar hij hoeft maar even scheef te schieten en dan heeft het gebeurd. Nou, als er dan iets fout gaat met de besturing bijvoorbeeld, en hij klapt dan om, ja, dan is het meteen afgelopen. Dan klapt de staart eraf, de vleugels eraf en dan gaat het hele zaakje helemaal aan gort. Verhalen dat er een explosie zou zijn geweest, want dat is natuurlijk helemaal onzin. Dat wordt helaas wel steeds geroepen in de media van de shuttle is ontploft. Nou, daar is helemaal geen sprake van. Helemaal geen explosie of ontploffing of hoe je het ook noemen wil. Nee, hij is gewoon uit elkaar gevallen. Gedesintegreerd, als je het mooi wil zeggen. Als gevolg van de enorme druk die hij krijgt met die luchtstroom. En dat is een heel ander verhaal. Het lijkt gewoon op het vergaan van een willekeurige satelliet die in de aardatmosfeer terechtkomt en naar beneden komt. Die valt ook in stukken uit elkaar en de kleine delen die verbranden en de grote delen, als ze groot en zwaar genoeg zijn, die bulderen wel door en die komen dan desnoods op de aarde terecht. Zoals nu ook met de shuttle dus gebeurd is. En vooral omdat de shuttle dus pas eigenlijk vanaf 60 km hoogte begonnen is met dat desintegreren en verbranden enzovoort. Daarom zijn dus nog relatief veel delen op de aarde terechtgekomen. Die worden dus momenteel allemaal bij elkaar gezocht. Ze hebben al vele honderden stukken gevonden, van hele kleine tot hele grote. En dat wordt nu allemaal verzameld in Oost-Texas en Louisiana. Daar hebben ze heel druk mee, al de overheidsinstanties. Meteen komen er allerlei wilde uitwassen natuurlijk. Iedereen probeert weer souvenirs te gaan verzamelen. De overheid heeft al duidelijk gemaakt dat dat absoluut niet mag. Er is verteld dat alle brokstukken die gevonden worden ja, zeg maar eigendom van de overheid zijn. Iedereen moet daar van afblijven. En als je toch aangetroffen wordt met een deel van de shuttle, dan kun je zware juridische acties verwachten. Maar ja, je weet hoe het gaat. Mensen zitten er toch weer. En het is zelfs al zo dat op internet, via eBay bijvoorbeeld, delen van de shuttle te koop worden aangeboden op dit moment. Nou, dus daar wordt heel heftig op gereageerd door de overheidsinstanties. Die zelfs als het voor de gein is, dan nemen ze dat absoluut niet als een geintje op. Dat wordt heel zwaar aangepakt. Mensen worden voortdurend gewaarschuwd dat ze overal af moeten blijven. Ook vanwege de gevaren voor chemische stoffen en allerlei toestanden en zo. Dus dat het echt link kan worden. Er zijn al iets van 70 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Omdat ze toch weer aan bepaalde onderdelen zijn gekomen. Sommige mensen hebben domweg brandwonden opgelopen. Maar anderen hebben misschien ook inderdaad contact gehad met wat chemische stoffies. Brandstoffen en zo die echt bloedlink zijn. Dus er zijn al wat mensen die daar iets aan overgehouden hebben, helaas. Maar goed, zo gaat dat. Ander probleem is dat dat ook nog, nou goed, dus verder de vraag, wat gaat er nou gebeuren na dit hele gebeuren? De shuttle weg, weer één shuttle, dus dan zijn er nog maar drie over. Ze hebben grote plannen natuurlijk nog voor de toekomst, maar ja, het is duidelijk dat dit gaat betekenen dat er een flinke vertraging komt in het hele verhaal. Voorlopig zal er natuurlijk geen shuttlevlucht meer worden uitgevoerd. De eerstvolgende was gepland op 1 maart naar het Space Station met weer een nieuwe bemanning die de huidige bemanning moet gaan aflossen. Dat gaat dus niet door, dat is duidelijk. Zeer waarschijnlijk zal er de hele rest van dit jaar geen lancering meer plaatsvinden van de Space Shuttle. De vorige keer na de Challenger-ramp heeft het ruim 2,5 jaar geduurd voordat er weer een shuttlevlucht kwam. Je mag ervan uitgaan dat het deze keer korter gaat duren, gewoon al simpel vanwege politieke en prestige redenen en zo. Dus de Amerikanen zullen alles op alles zetten om zo snel mogelijk weer de shuttles de ruimte in te krijgen. En ze schijnen al plannen te hebben, wordt gesuggereerd, om alweer minstens één extra shuttle bij te gaan bouwen, om in ieder geval de vloot voldoende groot te houden, want anders krijgen ze veel problemen met de planning voor onder andere het Space Station natuurlijk. De bouw van het Space Station wordt flink vertraagd, dat ligt voor de hand. En de vraag is nu wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld de huidige bemanning die boven zit, die dus in maart afgelost had moeten gaan worden. Nou, die kunnen voorlopig nog boven blijven, dat is op zich nog geen probleem. Ze hebben nog voldoende spullen aan boord om het nog maanden uit te houden. Bovendien is vandaag weer een nieuwe Progress gelanceerd. Vanaf Baikonur, om 1:03 vanmiddag, die op weg gaat naar Space Station, dus een ruimtevrachtschip, ontmand, maar die dus weer een heleboel materiaal gaat brengen, zodat weer een hoop eten, drinken en alles aanwezig is. Dus ze kunnen nog tot minstens juni in Space Station blijven zonder probleem. Als ze naar beneden willen, kan het altijd, met de Soyuz die eraan vastzit. Daarom zit hij er ook altijd, voor noodgevallen, dat ze altijd naar beneden kunnen als het nodig is. Maar goed, dat is nog de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Vermoedelijk toch wel voor juni, dat ze naar beneden gaan komen. En dan is de vraag hoe verder. Nou, er zijn twee mogelijkheden globaal. Ze zouden kunnen beslissen met z'n allen om het Space Station dan verder voorlopig eens even onbemand te laten. Daar hebben de Amerikanen al langer mee gedreigd. Als de Russen niet heel hard hun best zouden gaan doen om meer raketten te bouwen en harder mee te gaan werken aan het Space Station, dan zouden de Amerikanen gaan dreigen om er dan voorlopig eens even een punt achter te zetten. Nou, dat was natuurlijk alleen maar politieke druk, want dat kan gewoon helemaal niet. Daar zitten veel te grote belangen achter, dus dat zal heus niet gebeuren. Maar nu dreigt dat dus wel te gebeuren als de Amerikanen niet kunnen en de Russen ook eigenlijk niet meer willen, omdat ze ook met geldproblemen zitten. Dan zouden ze gezamenlijk kunnen beslissen om voorlopig eens even de Space Station in de mottenballen te stoppen en te zeggen van nou laat maar even een jaartje zitten en dan zien we wel eens verder. Het zou kunnen, maar het lijkt niet logisch. Het meest logisch lijkt dat de Russen nu hun best zullen gaan doen om in elk geval door te gaan met vluchten. Maar ze hebben al meteen verteld, dan hebben we dus wel wat Soyuz ruimteschepen tekort. Ze bouwen er in principe maar 2 per jaar en die worden dan naar het Space Station gestuurd om steeds af te wisselen, zeg maar. Maar als ze er meer moeten gaan sturen, dan zullen ze er snel bij moeten gaan bouwen. En daar hebben ze domweg geld tekort, hebben ze al nu al gemeld. Dus ze willen best, maar dan zal er iemand moeten helpen om dat te betalen. Heel simpel. De progressschepen hetzelfde, die zullen ze ook moeten blijven sturen. Dus de Russen die kunnen wel doorgaan, zeggen ze nu, maar dan zal er wel geholpen moeten worden, in ieder geval financieel. Nou, als dat gaat gebeuren, dan zou dat betekenen dat het komend jaar of zo alleen maar Russische vluchten naar het Space Station zullen plaatsvinden met Soyuz en Progress. Waarmee dus ook steeds bemanningen naar boven worden gestuurd die dan steeds weer vervangen kunnen worden als dat nodig is. Eigenlijk een beetje zoals tot nu toe. Alleen, ja, het programma gaat er toch wat anders uitzien. En ook die taxivluchten die gepland waren, die zijn dan ook niet meer nodig. Die komen dan gewoon te vervallen. Dat betekent dat die taxivlucht in het voorjaar met Pedro Duque, de Spaanse astronaut, die zal niet doorgaan. Maar ook de vlucht in het najaar met onze Nederlandse astronaut André Kuipers, die gaat niet door. Voorlopig althans niet. Het gaat allemaal op de lange baan schuiven nu. Dus dat is heel vervelend, ook voor André. Overigens, André die was natuurlijk zeer geschokt door wat er nu gebeurd is met de shuttle. En niet voor niks, omdat hij eigenlijk van plan was in deze shuttle te zitten. Deze vlucht die nu zo dramatisch is geëindigd, was eigenlijk bedoeld dat André daarin zat. Daar had hij uitgebreide plannen voor, daar waren onderhandelingen al over bezig geweest. Maar onder andere om financiële redenen is dat niet doorgegaan op het laatste moment. En toen hebben ze dus besloten André te vervangen door die Israëlische astronaut, Ilan Ramon, die nou als eerste Israëliër de ruimte in is gegaan. Dus dat is op het randje geweest. Het had logisch geweest als André erin had gezeten, ook met al die Nederlandse experimenten die nu in de shuttle hebben gezeten. Vandaar dat ook zo gepland was, maar het ging allemaal net niet door. En daarom is André dus ook in onderhandeling gegaan met de Russen. En had hij dus nu die vlucht geregeld met een Soyuz naar het Space Station. Maar dat gaat dan ook op lange baan schuiven allemaal. Dus er gaat heel wat gebeuren. Heel wat verschuiven in de activiteiten. En dan moeten we afwachten. De komende weken, maanden zal daar wel meer duidelijkheid in komen wat dat betekent. Eerst eens afwachten wat de verschillende onderzoekscommissies gaan ontdekken in de komende periode. Dat zal niet allemaal meteen naar buiten komen. Ze zullen eerst dat stukje bij beetje allemaal moeten gaan proberen te reconstrueren. En vooral de materialen, de overgebleven spullen van de shuttle bij elkaar zoeken, wordt nog een enorme klus. Die overheidsinstanties in Texas en Louisiana die hebben het daar heel druk mee. Om die spullen allemaal te verzamelen en zo. Sterker nog, ze hebben daar zoveel tijd voor nodig dat ze dus eigenlijk aan hun eigen werk niet meer toekomen. Met als gevolg dat er alweer plunderingen hebben plaatsgevonden in een paar plaatjes daar. Je houdt het weer niet voor mogelijk, maar goed. Voorlopig dus een heel gedoe allemaal. En de hele discussie is uiteraard weer over de achtergronden van het hele gebeuren met bemande ruimtevaart. Nou ja, goed, dat soort verhalen. Dat kun je verwachten. Maar daar gaan we dan verder maar even niet op in. We zullen horen wat het effect wordt. Voorlopig eventjes een hele verschuiving in de planning voor het Space Station sowieso. En de lange termijn effecten die zullen we wel merken. Goed, dit zijn zo eventjes wat overzichtjes en overwegingen, zou ik maar zeggen. En dan gaan we eens even kijken of anderen daar nog iets aan toe te voegen hebben. Of zo, PA3DOQ en de groep PNL-DLO.
Ja, Roger, Nico, PNL-DLO, de groep Papa Alpha 3 Delta, Oscar Quebec. Nee, niks aan toe te voegen, joh. Het is een trieste zaak, maar ja, schijnt erbij te horen, hè. Zoals je terecht opmerkt, fantaseren erover en discussies over wel dit, wel dat, niet dit, niet dat. Het heeft allemaal weinig zin, Nico. Daar zullen we ons inderdaad maar niet mee bemoeien. Maar het geeft wel, individueel voor mij in ieder geval, toch wel de nodige nadenkens. Hè. Ja. Oké, een beetje onder de indruk van het hele verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Beeldjes is leuk, ventamateur is ook leuk, maar ja, de doden bijvallen, dan wordt het weer anders. Ik laat het hierbij, PNL-DLO, de groep Papa Alpha 3 Delta, Oscar Quebec.
Ja, oké, van PNL Delta Lima, Oscar. Ja, het is zeker als je er ook zo dichtbij betrokken bent geweest, als je het zo dichtbij gevolgd hebt, is dat inderdaad heel indrukwekkend. Overigens kan ik daarbij dan ook meteen melden dat het ook sprake is van driemaal een silent key, zal ik maar zeggen. Drie zendamateurs zijn er dus ook bij betrokken geweest, want drie van de astronauten aan boord waren ook zendamateur. David Brown, Kilo Charlie 5, Zulu Tango Charlie. Kalpa Nachola, Kilo Delta 5 Echo Sierra India, oorspronkelijk uit India afkomstig. Laurel Clark, Kilo Charlie 5 Zulu Sierra Uniform. De drie mission specialisten, waarvan twee dus de dames die aan boord waren. Die waren ook allemaal dus zendamateur. Niet dat ze als zodanig actief waren, hoewel ik op een gegeven moment in de discussies en de communicatie iets hoorde over amateurradioverbindingen. Daar hadden ze het even over. Dus of ze nog iets vanuit de shuttle toch nog tijdelijk misschien een afgesproken verbinding gemaakt hebben ergens met amateurradio is mij niet duidelijk. Maar het was in ieder geval nergens officieel bekend of officieel gepland, voor zover ik weet. Maar goed, dat dus ook nog even daarbij. Ja, en speculaties, ja natuurlijk, in de pers hebben ze het uiteraard over dat stukje schuimisolatie wat van de grote brandstoftank afgesprongen was tijdens de lancering. En waarbij op videobeelden lijkt dat tegen de linkervleugel aangeknald is eventjes. Nou ja, een stukje schuim, wat kan dat nou doen, zou je zeggen. Dus ook ze waren bij NASA ervan overtuigd dat dat eigenlijk helemaal geen enkel kwaad kon. Maar ja, achteraf beginnen natuurlijk de speculaties van ja, iets tegen de linkervleugel. En nou was de linkervleugel kapot. Dus ja, daar heb je het al, hè. 1 plus 1 is 2, hè. Maar goed, dat moeten we maar even afwachten. Er is allemaal nog niks bewezen. En laten we eerst maar eens precies uitzoeken wat er gebeurd is. En dan merken we dat wel. Goed, even naar Bertus, KEH, PA0 Delta. Oké, van PA0 Delta Limonska. Ja, dat met die zero-g, daar heb ik ook meteen aan gedacht natuurlijk. Van, oh ja, dat zal ook wel meteen daar gevolgen krijgen. Nou, ergens misschien juist een beetje handig, want uit alle discussie blijkt dat ze nogal in tijdnood aan het komen waren. Dus dat ze nogal gedonder hadden van oei oei, als we maar op tijd klaar zijn voor de lanceringen naar Space Station en zo. Nou, zoals het er nu naar uitziet, hebben ze in ieder geval flink wat meer ruimte gekregen. Want ik denk dat het, als het tenminste nog steeds zo gecombineerd wordt met de lucht van andere Kuipers, dan wordt het wel, ik denk wel zeker een jaar later of zo. Minstens een half jaar, maar misschien wel langer. Dus ze hebben voorlopig nou in ieder geval de tijd om het dus rustig uit te werken en te testen tijdens zo'n vlucht, paraboolvlucht en dat soort grappen allemaal. Dus dat zul je dan inderdaad morgen wel allemaal horen. Er zijn nu nog geen berichten over bekend. Ik heb nog niks voorbij zien komen. Dus nu is daar nog niks mee gedaan, maar dat zal morgen vanzelf al losbarsten dat gebeurt. Dus reken daar inderdaad maar op dat er flink wat meer ruimte komt in dat programma. En ook aanverwante dingen. Ja. En ja, wat betreft die ijsbochten. Nou, er zijn 4 ijsbochten en die zijn, de eerste is heel erg lang. Die begint al boven de Stille Oceaan ten westen van Californië. En daarom komt hij dus ook over San Francisco heen in precies oostelijke richting. Met een baanhelling van 40 graden kan dat dus ook wel makkelijk. En dan gaat hij van daaraf in een rechterbocht naar het zuidoosten over Texas heen. Vandaar dat hij daar dus ook uit noordwestelijke richting kwam. Maar daarna zou hij weer terugdraaien naar een linkerbocht, weer meer richting oostelijke richting. Naar het noorden van Florida en later weer een rechterbocht naar het midden van Florida enzovoort. En later wordt de bocht dus steeds scherper. En pas boven Kennedy Space Center hoeft hij pas te beslissen of moet ik nou linksom of rechtsom draaien om te landen op baan 15 of 33. Gisteren heb ik nog heel lang zitten discussiëren over de vraag welke baan ze nou zouden pakken. Want er was nauwelijks wind, dus ze konden nog een beetje kiezen. En wist er nog niet wat nou het handigste zou zijn en zo. Dus ze hadden nog maar nauwelijks besloten dat het 33 zou worden. Maar goed, zover is hij niet eens hoeven te komen. Daar met die manoeuvres te maken te krijgen. Maar goed, heel treurig gebeuren en vooral natuurlijk menselijke tragedies aan alle kanten. Vooral voor de betrokken families en dat soort zaken. Nou, dat is natuurlijk helemaal een gedoe. En verder mag je ook van geluk spreken dat er ook in Texas en Louisiana verder geen slachtoffers zijn gevallen. Hè? Want er zijn best wel brokstukken op ongelukkige plaatsen terechtgekomen. Ook door het daken van huizen heen en dat soort dingen. Maar eigenlijk zijn er verder geen persoonlijke schades aangericht, zal ik maar zeggen. Dus dat is ook nog erg meegevallen, gelukkig. Goed, even kijken of kort intussen een beetje de buurt is en of het allemaal lukt. PNNIL, PA0DLO. Blijkbaar hoort hij niet helemaal meer. PNNIL mobiel, PA0DLO. Nee, nou misschien straks dan nog. Oké, PNJFZ, PA0DLO.
Ja, oké, Nico. Ja. Ik had uiteraard ook het filmpje gezien waarbij tijdens de lancering een stuk iets afbrak. Het was voor mij verder niet duidelijk wat het was hoor. Ja, het is triest in ieder geval. Ja. Ja. En ja, het geeft ook een beetje aan met wat voor een natuurgeweld die shuttle in feite te maken heeft. Hè, dat het zo snel kan desinfecteren zoals je dat als dat met zo'n vaart gaat. Ja, wou ik daar eigenlijk verder bij laten, ik verder op de achtergrond. Panel Delo, PNZ.
Elke dag van PNL Delta Limonska. Ja, het blijft natuurlijk toch een risicovol gebeuren. En ja, het gaat met enorm veel geweld gepaard. En dat is ook natuurlijk bij de lancering al duidelijk. Tijdens de lancering krijgt hij ook zoveel gerammel en gedonder voor zijn kiezen. Dat ook die shuttle maar nauwelijks heel blijft. Het is echt op het randje. Ze moeten ook niet van niks tijdens de lancering echt even de gas terugnemen, zeg maar. Dan draaien ze terug naar iets van 2/3 van het vermogen en later draaien ze weer op. Dat het anders veel te hard zou gaan rammelen en trillen en dan zou de hele zaak uit elkaar spatten gewoon. Dus zo erg is dat al bij de start. Nou, en dan de landing blijkt ongeveer hetzelfde te zijn. Dat is vaak wel gedacht van, ach, die landing, dat is alleen maar een kwestie van als een zweefvliegtuigje naar beneden komen zweven en dan is het allemaal wel prima. Nou, pas op. Het eerste stuk gaat goed en het allerlaatste stuk ook wel. Maar daartussenin krijgt hij een fase waarbij die druk zo hoog wordt en de temperatuur ook zo hoog. Nou, dat is echt niet leuk wat er dan gebeurt. En dat is echt op het randje van wat nog net haalbaar is. En dan moet ook echt niks fout gaan, want dan is het meteen helemaal gebeurd. En dat is ook wel gebleken nu, want het is dan wel meer dan 100 keer goed gegaan. 130, wat is het? Dat het allemaal perfect liep, maar deze keer is dan toch een keer iets scheef geschoten. En dat is meteen funest, dat is duidelijk. Maar goed, dat hoort erbij. Er is weinig aan te doen. Je kunt moeilijk anders die atmosfeer binnenduiken. Als je het steiler doet, dan is het nog erger. En als je het nog vlakker doet, dan duurt het alleen maar nog langer voordat je door die fase heen bent. Dus ja, dat we dat echt wel uitgezocht hebben, dat dit net de optimale stand is die ze kunnen gebruiken. En dan werkt dat wel. Maar ja, daar zullen we toch iets voor moeten verzinnen om dat geleidelijker te kunnen opvangen. Ook voor eventuele toekomstige ruimtevliegtuigen die ze van plan zijn te ontwikkelen en zo, om daar dan ook regelmatig gewoon naar boven toe te vliegen en weer terug te zakken de atmosfeer. Als dat dan ook zo elke keer gepaard moet gaan met dit soort geweld, dan weet ik het niet. Maar goed, als ze wat betere ontwerpen hebben, dan wordt dat misschien anders. Dat wat beter bestand is tegen dit soort geweld. We zullen zien. Goed, even kijken bij Henk, GUO DLO.
Nou, ik heb één korte vraag nog. Weet je de snelheid, hè? Was hij nou te hard binnengekomen of was het standaard en kreeg je daarom die S-bocht? Beide misschien.
Nee, alles was helemaal standaard, helemaal regulier volgens de regels. Die S-bochten zitten er standaard altijd in. Het is gewoon een normale procedure. Om snelheid dus een beetje te verliezen en zo, maken ze wat bochten. Ja, of dat slim is kun je natuurlijk achteraf afvragen, maar goed, het schijnt gewoon te moeten. Maar alleen op het moment dat hij nou boven Noord-Texas zat, ging het dus mis. Bij een wisseling van een bocht naar rechts naar een bocht naar links ging hij dus gek doen. Hij klapte in één keer om. Waarom is niet helemaal duidelijk. Er moet dus iets fout gegaan zijn met de besturing vanwege een probleem met de linkervleugel. Daar komt het ongeveer op neer, maar wat dat dan precies de oorzaak van was, dat wordt dus uitgezocht. Maar het ging helemaal regulier. Het ging echt niet harder dan normaal of zo. Het is helemaal regulier zoals het hoort. Het is nog 20.000 km per uur op 60 km hoogte. Dus kun je nagaan, nog 70% van de snelheid. Terwijl hij qua hoogte nog maar op 22% van zijn hoogte zat. Dus ja, dat gaat nog steeds hard op die lage hoogte. En dat is ook wel te zien ook. Er waren wel heel veel knallen en lawaai te horen toen dat gebeurde, maar dat heeft dus allemaal te maken met het feit dat er zoveel brokstukken waren die allemaal successievelijk door de gluisbarrière gingen. En dat geeft dus een hele serie knallen achter elkaar en dat klinkt natuurlijk heel wild, maar er was dus geen sprake van een explosie zoals dat meteen door sommige mensen werd uitgelegd, maar gewoon standaard gluisbarrière effecten. Zo doet de GUO deel af.
Oké, nou ik was benieuwd. Nou, bedankt voor de toelichting, dat was wel een leuk verhaal.
Okidoki. Goed, nog even kijken. Zijn er nog andere stations die zich wilden melden vanavond? PNL Delta Limonska.
PNDNA heeft meegeluisterd. Hallo.
Hoi, Joop ook goedenavond. Ook nog iets toe te voegen?
Nee hoor, nee, alleen weer al meegeluisterd. PNL Delo, PNDNA.
Okidoki. En je werd nog gezocht, dus eventjes blijven hangen tot het eind van het net. PNJFZ die heeft jou nodig. Goed, wie nog meer? Nee, nog iemand anders die er al was, die nog wat te vragen of toe te voegen heeft, zodat we dan stoppen met het net. PNL Delta Lima Oscar. Ook al niet. Nou, allemaal weer de groeten dan. tot de volgende week. Met volgende net en misschien dan wat vrolijker nieuws, laten we het hopen. PA0 DLO, Delta Limon Sky West.